De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
En deze podcast wordt vandaag mede mogelijk gemaakt door radicaal rechts of extreem rechts en misschien ook wel op één. Ja. Gaan we het zo over hebben in De Nieuwsdag.
Met Chris Albers, dus blijf luisteren.
Ja, precies. Maar De Nieuwsdag is met Talita Muus en Mark Beekhuis. Ja. Met elke dag het nieuws van de dag en één verdiepend gesprek. Vandaag met Chris Albers over de onderwerpen die ik net benoemde. En dat is fijn dat we het weer niet over komkommers hoeven te hebben. Het is vandaag donderdag 28 juli. En je kan je natuurlijk abonneren op De Nieuwsdag. Doe dat. Gewoon omdat het leuk is. Gaan we naar het nieuws. Het is vandaag
Earth Overshoot Day.
En ik las vanmorgen
en weer
tweet.
Eerder dan voorgaande jaren. Dus dat is de dag waarop de aarde al alle grondstoffen heeft verbruikt die er nodig zijn.
Ik las vanmorgen een tweet van Felix van Vught. Die zei, wedden dat die radicale veeboeren vandaag weer meer aandacht gaan krijgen dan de ineenstorting van ecosystemen, de klimaatcrisis en de uitputting van de enige aarde die we hebben. Jawel, want we gaan het straks inderdaad onder andere ook over mensen met trekkers hebben. Maar laten we beginnen met deze weddenschap om niet helemaal te laten winnen. Dat gewoon erover te hebben. Want je zei al, die datum komt elk jaar ietsje eerder in het jaar.
Ja. Ja, het is altijd wel een interessant concept. Hè? Dus het is wetenschappelijk uitgerekend hoeveel wij als mensheid met elkaar consumeren en hoeveel grondstoffen we daarvoor nodig hebben. En dan op welk moment in het jaar we eigenlijk al alle... Ja, ik vind dat altijd heel lastig om uit te leggen. Maar de mensheid verbruikt volgens wetenschappers dit jaar 1,75 punt aarde. Dus dat is wat wij nodig hebben om al in al onze behoeften te voorzien en alles te kunnen eten en consumeren wat we gewend zijn.
Ja, die zijn er niet. Dus dat gaat een keer tegen een grens oplopen.
Precies, dat gaat een keer tegen de grens oplopen. Want we kunnen niet meer van de aarde nemen dan dat. Het is een gesloten systeem, want op een gegeven moment is het op.
En vandaag is de dag.
Vandaag zou precies de dag zijn dat we op één aarde zitten.
Nu zou het jaar om moeten zijn.
Precies, alles wat we vanaf deze dag nog verbruiken, dat gaat dus ten koste. Zijn we eigenlijk al aan het interen op een volgende aardbol. Dat klopt.
In Nederland lopen we een beetje voorop op de rest van de wereld. Wij gebruiken nog meer dan de rest van de wereld.
Ja, we hebben het gewoon heel rijk hier.
Dus wij waren op 12 april al door de voorraad heen voor dit jaar.
Ja.
Dus eigenlijk. En het schuift elk jaar iets op. Het wordt elk jaar dat we iets eerder al alles opgebruikt hebben. Dus elk jaar dat we eigenlijk iets meer de aarde overuitputten.
Weet je waarom ik nu zit te denken?
Niet onze schuld. Dat is de schuld van al die arme mensen die rijk aan het worden zijn aan de andere kant van de wereld. In Afrika en in Amerika, Zuid-Amerika en
weet
in China.
Weet je wat ik heel erg merk? Daarom denk ik dat ik me worstel met het concept. Ik weet dat toen ik voor het eerst over dit concept hoorde, denk ik een jaar geleden of zo, dat ik dacht, dit is echt een heel mooi, goed concept. Maar inmiddels vind ik het eigenlijk niet zo'n goed concept, omdat er letterlijk niks mee gebeurt. Het is niet zo dat je morgen dat de kraan niet meer open gaat of het licht niet meer aangaat of het eten niet meer in de supermarkt ligt, terwijl we al over een aarde al hebben verbruikt. En daarmee blijft het zelfs ook al komt die datum iedere keer dichterbij. Dan denk je, dat is erg. Hè? Het komt wat dichterbij. Maar er is letterlijk geen rekening. Er is geen prijskaartje wat wij nu op dit moment voelen. Omdat we kunnen blijven interen op die toekomst.
Oh,
we hebben het allemaal naar de toekomst
De hele
waar we het over hebben gehad.
Strijd over de boeren in Nederland gaat hierover.
Precies,
opwarming van het klimaat gaat hierover. Dus die prijs is er wel. Dat is namelijk hittedoden in de zomer door extra hete hittegolven. Dus die prijs is er wel. Maar die wordt natuurlijk niet op 28 juli van het jaar afgerekend.
Nou ja, eigenlijk zou je mensen een soort van rantsoen moeten geven voor één aarde per jaar. En dat je dan gewoon precies ziet van wat heb je nog over. En dan moet je spaarzaam zijn voor de overige maandjes.
Wat een goed idee. Ik denk dan dat de rest van Nederland ook allemaal een trekker koopt.
Ja.
Lacht er maar om. Ik merk, er zijn heel veel mensen die echt hele leuke grappen maken over die trekkers en de boeren. Ik merk dat ik gewoon nog niet toe ben aan grappen over terrorisme.
Ja, jij ziet het echt als terrorisme, hè? Als een soort binnenlands terrorisme.
Het is gewoon politiek geweld. Met het doel een politiek middel te bereiken door georganiseerde groepen mensen. Zelfs als Mark van den Oever niet echt aan de touwtjes trekt. Waarvan iedereen volgens mij denkt van wel.
Denk ik toch aan schietaanslagen op bussen, trams of torens. Daar denk ik aan met terrorisme of kidnapping.
Nee, maar
en
het blokkeren
ellende.
Van een snelweg waardoor maar, mensen zich bijna doodrijden. Ik vind dat... Dat zit daar dicht in de buurt, hoor.
Het is wel heel erg uit de hand gelopen. Het begint wel... Het valt niet meer binnen de marges van protest. En ook
nee,
niet van ludiek protest. Want
nee.
Ik ben heel erg voor een beetje ludiek protest. En ik ben ook voor een beetje ongehoorzaam protest. Maar ik ben het wel heel erg mee eens. Dit is ver buiten de perken.
Nee, je moet
van
gewoon
dat.
Geen willekeurige voorbijgangers in levensgevaar brengen. Dat
nee,
is gewoon heel
precies,
zo simpel.
Precies.
Goed,
dat is heel
dat hoeven we ook niet eens uit te leggen. Want ik denk... Dat is dus wat
maar het is gewoon idioot.
Ik fietste hierheen
eens,
vanmorgen.
Ja.
En toen dacht ik... De meeste van die boeren zijn gewoon, als je ze spreekt, hartstikke aardige mensen.
Ja.
En dan is het heel gek om ze terrorist te noemen.
Maar
zou dit
wel...
nee, wacht, de gedachte van ik namelijk, behalve dat hij dus heel erg flauw is. Maar zou dit nou iets doen met hoe we naar terroristen van bijvoorbeeld islamistische komaf kijken? Dat zijn vast ook heel aardige mensen, die spreken we alleen nooit. Dus dat je zegt, nou, de boerenterroristen, dat zijn onze terroristen. En die anderen, ja, dat zijn ook gewoon mensen, die zijn ook waarschijnlijk heel aardig. Niet voor ons dan even, als ons opblazen. Maar god, als je je doodrijdt op de snelweg.
Ja, maar ik vind het echt nog wel een heel andere categorie, hoor. Dat vind ik wel dat erbij gezegd moet worden. Het staat nog niet tot elkaar in verhouding. En het tweede vind ik het ook wel gevaarlijk om de boeren die protesteren nu ook allemaal op één hoop te gooien.
Oh, maar de
mensen
meeste,
die met vlaggen langs de kant van de weg staan of mensen die doorgaan met... Je kan denk ik nog steeds nu gewoon legitiem dingen blokkeren of gaan protesteren of op een veld gaan staan of voor jezelf vastbinden bij een fabriek of bij weet ik veel waar, een bedrijf waar je tegen wil protesteren. Dus volgens mij is er ook nog steeds heel veel legitiem protest. En zijn ook weer niet alle boeren die protesteren de idioten die gevaarlijke situaties veroorzaken.
Dat heb je mij ook niet horen zeggen. Net zo goed als het grootste deel van de islamistische wereld of de islamitische wereld.
Ja,
ook
precies.
Zich niet hoeft te verantwoorden voor wat de terroristen wel gedaan hebben.
Ja, maar wat? Nou ja, maar we gaan het zo meteen over media hebben. Maar mensen als Caroline en andere mensen moeten wel de hele tijd,
ja, van de boer-burgerbeweging.
Die moeten wel de hele tijd afstand nemen van die worden dit aangesproken op wat de boeren doen. Dat vind ik best. Terwijl als andersom.
Nee, maar dat hoeft ook niet.
Ja, maar nee, dat is wel grappig, want hier denk ik toch dat dan de opvatting is dat als je even naar de media kijkt, hè, dat ze dat wel moet gebeuren. Want jullie zijn medeverantwoordelijk voordat deze boerenprotesten doorgaan. Dat is een beetje de teneur. En in het geval bij inderdaad islamitische aanslagen, dan is het oh. Wat erg, dat alle moslims er altijd
op worden aangekeken. Ja, daarom zei ik, als we nou de boeren ineens kunnen omarmen als het onze terroristen, we vinden ze niet zo erg. Misschien lukt het met andere delen van de wereld dan ook wel. Nou, dat was zomaar een wilde gedachte voor de fiets vanmorgen. Maar je zegt het al, we gaan met Chris Alberts praten en hij is al in de studio. Laten we dat gewoon gaan doen.
Precies.
En dan, Talita, gaan wij het hebben over, zal ik het maar simpel zeggen, hoe gewoon extreem rechts geworden is in Nederland ineens. Dat is het, hè?
Je ziet het overal, de hele tijd. Ik vind dat sowieso iedereen extremer is geworden. Dus iedereen lijkt veel extremer.
Mm-hmm.
Maar extreem rechts lijkt wel, zeker op de sociale media en in de talkshows, lijkt wel vrij aanwezig.
Ja, of pittig rechts, hè, zei
Jort Kelder.
Jort Kelder bij Op 1.
Ja.
Vind je daar nog iets van?
Vind ik daar nog iets van? Kijk, ik ben zelf niet zo heel erg voor mensen uitsluiten van het debat. Maar ik vind wel dat
nee,
je zelf...
statements dat je het liever maakt dan het is?
Daar ben ik wel op tegen. En ik vind wel dat als je dan iemand uitnodigt voor een debat, dat je dan heel fel en dat er kritisch op moet zijn. Kritisch moet zijn op het denken wat je hoort of op de desinformatie die je hoort. Of dan moet je de gedachtegang proberen echt bloot te leggen. En dan niet op een soort van, weet je, jolige, liefelijke manier het een beetje hebben over, oh, is het pittig rechts? Neem je daar afstand van? Ik weet niet, het is allemaal zeg maar, dan moet je het ook echt heel goed doen. Dus als je het toelaat,
je legt de lat voor onszelf nu wel hoog. Ja. We gaan het hierover hebben met Chris Alberts, die in de studio is. Die zich heel erg bezighoudt met dit soort rechtse partijen, pittig rechtse partijen.
Ja, ik vind het echt een bespottelijke manier om deze partijen aan te duiden. Kijk, ik wil best een discussie voeren over wat het label is die je aan die partij zou moeten geven. Ik bedoel, ik heb daar zelf ook altijd heel wazig in. Ik zeg altijd van ja, het is allemaal rechts van de VVD. En ik heb het jarenlang rechtspopulistisch genoemd. Terwijl ik denk dat rechtspopulistisch eigenlijk te lief is. Mm-hmm. Maar ik bedoel, ja, om dat dan pittig rechts te noemen, dan denk ik nou, voor partijen die de rechtsstaat aan het ondermijnen zijn, vind ik persoonlijk dat wel een hele aardige, vind ik dat wel een beetje te aardig. En ja, nog afgezien van het feit dat er allerlei persoonlijke connecties lopen tussen meneer Kelder en een van die partijleiders.
Maar dat is toch de reden waarom hij dat doet? Waarom hij dat zo verbloemende taal gebruikt? Want hij zelf geen stelling durft aan te geven dat hij zich echt ergens tegen iets afzet.
Dus het punt, al die mensen zitten, we zitten met z'n allemaal in het media-politiek bootje. Dus we zitten allemaal onder dezelfde kaastolp. Ja. En we willen elkaar daar niet echt de nieren in proeven. En dat zie je precies daarbij op één gebeuren. Dus dan zegt Jort Kelder over Baudet, volgens mij, en al die mensen die om Baudet heen lopen, zegt hij, dat is pittig rechts. Nou, dat is gewoon, het is in ieder geval radicaal rechts. Dat is een beetje de term die volgens mij wetenschappelijk het best past. En die ook nog een beetje, die moet nog een beetje ingevoerd raken. Extreem rechts is altijd een beetje lastig van wanneer begint extreem rechts dan. Maar ik bedoel, het zit sowieso aan de verkeerde kant. En bij pittig rechts denk je, dat is een VVD'er met een scherpe mening of zo. Maar dat is toch echt wel iets anders. Maar dat durven wij niet te, dat durven we heel vaak niet te benoemen. Omdat je weet natuurlijk toch niet hoe de electorale bewegingen gaan. Je weet niet of je mensen nog eens een keer moet uitnodigen. Dan moeten ze je natuurlijk wel aardig vinden.
Ze zouden zomaar eens heel populair kunnen worden.
Nou, dat zou zomaar kunnen. Kijk, bijvoorbeeld bij mij, ik schrijf onaardige stukjes over rechtse partijen. Ja, ik wil nu bijvoorbeeld een serie maken over oud-statenleden van Forum voor Democratie die zijn weggelopen. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje lastig. Want ik heb over heel veel van die mensen heb ik onaardige dingen geschreven. Dus dat werkt natuurlijk eigenlijk heel slecht als je dat doet. Nou, dat is precies het probleem waar een hele hoop van die media last van hebben. Ik zou gewoon zeggen van gewoon benoemen. En als iedereen dat dan doet, nou dan moeten ze op een gegeven moment wel meewerken. Want dan is iedereen even kritisch.
Wat betekent extreem rechts? Wat, hè, dus dan ga je dat benoemen. Dan moet je altijd voortaan erbij zeggen, jullie zijn extreem rechts of radicaal.
Net als, radicaal
rechts. Wat zeg je dan over?
Radicaal rechts is ondermijnend aan de democratie en ondermijnend aan de rechtsstaat. En extreem rechts is tegen de democratie. Is dus ondemocratisch en is dus praat geweld goed. Dus Forum voor Democratie is volgens mij radicaal rechts, want die praten geweld niet goed. En die willen niet, of die zeggen in ieder geval niet, dat ze de democratie willen afschaffen of iets in die geest.
Maar maakt het dan ook nog uit wat je hardop zegt en wat je niet hardop zegt en welke signalen je meegeeft?
Ja, dat is een discussie op zich. En daarom zou ik zeggen, iedereen die radicaal rechts is, dat is dan die iets minder ernstige variant. Dat is ook een ernstige variant, maar die is dan iets zachter. Daar moet je dus al super kritisch op zijn, omdat je namelijk niet precies weet wat er nou precies voorgestaan wordt. Dus het meest makkelijke voorbeeld wat we natuurlijk al 10 jaar in Nederland hebben, of sterker nog 15 jaar, is Wilders die dan allemaal dingen over moslims zegt. Ja, Wilders wil de wat wil hij allemaal? Hij wil de Koran afschaffen en zo. Dus dat hij wil iets met de vrijheid van godsdienst. De vrijheid van godsdienst is iets wat we met elkaar hebben afgesproken. Dat iedereen dat heeft.
Maar hij zegt het is geen godsdienst, het is een ideologie. Dus dan kan het wel. Hij heeft een slim trucje.
Ja, dat is een leuk trucje. Maar daar trappen we natuurlijk niet in. Dus in die zin, wat hij doet is ondermijnend aan de rechten van een specifieke groep burgers van dit land.
Maar dat is natuurlijk wat alle politici zijn. Altijd. Ja, je zei we moeten kritisch zijn. Dus een
kom erop. Nu.
Alle politici zijn bezig om de wereld te veranderen. En daar heeft altijd iemand last van. Dat is wat politiek is. De wereld zoals jij het wil.
Ja. Dat is zeker waar. Misschien is daarom de islam ook niet het beste voorbeeld. Het beste voorbeeld is denk ik kleur en mensen met een migratieachtergrond.
Ja,
dat gaat dan heel snel over dat die mensen allerlei dingen zouden moeten, met name integreren. Nou, dan kun je honderdduizenden verwijten kun je die mensen gaan maken. Het zijn over het algemeen gewoon Nederlandse burgers die of hier geboren zijn of genaturaliseerd. En daar is gewoon helemaal geen onderscheid tussen. Dus dat onderscheid kun je gewoon op basis van de rechtsstaat en democratie gewoon überhaupt niet maken. En dat is dus eigenlijk sowieso buiten de orde. En dan kun je je dus afvragen wat er zou gebeuren als de PVV in Nederland een meerderheid zou halen. Ik bedoel, dat is nogal ondenkbeeldig dat zou gebeuren. Tenminste, dat kunnen we ons nu niet voorstellen. Dus op zich hoeven we daar niet over te filosoferen. Maar dat je daar kritisch op moet zijn, lijkt mij een open deur.
Ja.
En dat gebeurt heel vaak niet.
Ja. Ja, ik vind het wel opvallend dat jij eigenlijk Forum nog in radicaal plaatst en niet in extreem. Want je hebt natuurlijk ook pas die oproepen gezien van Gideon van Meijeren. Ja. Nou ja, oproepen. Openlijke speculatie over wanneer je zelf, of het zelfverdediging zou zijn.
Volgens hem.
Dit moment, omdat de overheid al geweld richting burgers gebruikt als boeren onteigenen.
Ja.
Valt dat niet al in de categorie speculatie over geweld?
Ja. Dat is leuk dat je dat zegt. Want dan denk ik van, ik heb inderdaad nu, in eerste voel ik me betrapt dan. Want dan denk ik van, ik heb dus niet op zitten letten. Want het is inderdaad allemaal gezegd. En dat gaat allemaal veel verder.
Ik vraag hem niet zozeer om jou te betrappen, maar om te zien waar zit hij, wanneer eindigt het ene label en waar
daarom vind ik het
andere.
Maar daarom vind ik het een hele goede vraag. vraag. Omdat ik denk van, oh, is dat eigenlijk niet een reden om te zeggen ze zijn extreem rechts? Volgens mij, hetgene wat je zegt, illustreert dat die labels flexibel zijn. Dus het is niet zo duidelijk waar het een over gaat in het ander. Ik denk dat de PVV op geen enkele manier extreem rechts in dit opzicht niet extreem rechts gezien kan, als extreem rechts gezien kan worden. En bij Forum was dat zeker, denk ik, ook zo. En nu jij mij hierop wijst, denk ik, het begint toch wel erg te schuren. En ik kan mij goed voorstellen dat als mensen naar deze uitzending luisteren, dat er ook mensen zijn die zullen denken, die Albers die is te aardig. Want dat ja, is gewoon, eigenlijk is dat gewoon ook, eigenlijk is dat wel extreem rechts. En ik denk ook dat die consensus, want dat is natuurlijk waar we het over hebben, op een gegeven moment ontstaat de consensus over wat het goede label is. Ik denk dat bij Forum die consensus wel in die richting zal gaan. Want het is alleen maar extremer aan het worden. Dus mochten we vandaag nog vinden dat dat niet extreem rechts is, dan vinden we het over een paar maanden vanzelf wel.
Het label is ook wel belangrijk, omdat aan dat label misschien dan ook de vraag gekoppeld zit voor de media. Wanneer nodig je, als iemand in een bepaalde categorie is opgeschoven, iemand überhaupt dan nog uit? Dus ik denk dat je in principe prima kan zijn dat je in een open publiek debat niemand zomaar wil uitsluiten. Zeker niet als het democratisch gekozen stemmen zijn. Maar dat je ergens voor jezelf wel bepaalt, maar wel als je openlijk in het vakje nazi gaat zitten of fascist.
Oh, dat is een ingewikkelde. Dan heb je 25 zetels of zoiets.
Ja, dat weet ik niet. En maar dat is denk ik wel een vraag die media zich moet stellen. Ja, maar want je ziet natuurlijk gewoon dat wetenschappelijk dat de link tussen media die vaak populisme al in een vroeg stadium faciliteert, dat dat dus wel helpt bij het verder opschuiven van dat extremisme. Dus daar zit wel een soort
Je maakt nu een grote claim, media faciliteren extreem rechts.
Nee, ik zeg wetenschappelijk artikelen laten zien dat media een grote rol spelen in het verder voet aan de grond laten krijgen van extremistische
En hoe werkt dat? Want dat is voor jou heel vanzelfsprekend.
Nou ja, dus het uitnodigen. Maar in het, persoonlijk vind ik dat je zo lang mogelijk moet proberen met mensen in gesprek te zijn. Maar in diezelfde intentie sluipt het gevaar dat je daarmee extremistisch gedachtegoed ook al in een vroeg stadium nog niet voor dat aanziet, maar daarmee wel normaliseert, waardoor het later steeds groter wordt en meer voet
aan. Wat in Nederland een probleem is, is dat we die labels niet, het gaat mij dus ook niet om de labels, maar het gaat mij meer om de geest van wat wordt er nou eigenlijk gezegd en doorleven we wat er wordt gezegd. We hadden het in 2017, was er een nieuwe kandidaat voor de Kamer, die heette Baudet. Die had het over homeopathische verdunning en een dominant blank Europa. Nou, dat heeft geen enkele talkshow in Nederland heeft het ervan weerhouden om deze man tot in 2019 uit te nodigen. Sterker nog, even nog iets nauwkeuriger. Volgens mij 2-3 maanden geleden zat Ralf Dekker, dat is een man van het Renaissance Instituut, dus die is van het wetenschappelijk bureau van Forum en is statenlid van Forum en wordt waarschijnlijk binnenkort ook nog Kamerlid een tijdje. Die wordt gewoon uitgenodigd door Op1 om te praten over die scholen die Forum dan wil oprichten. Ja, ik zou zeggen, op basis van wat Forum op dit moment allemaal de wereld in helpt, zou ik die man gewoon überhaupt niet aan mijn tafel willen hebben. Maar er is dus niemand bij de redactie van Op1 die denkt, laten we dat nou gewoon eens een keertje niet doen. Dus, en dat is precies waar Talita het over heeft.
Maar als een kwart, stel je voor dat een kwart van Nederland dit een aanlokkelijk perspectief vindt. Ja. Niet per se deze ene partij, maar we hebben een enorme zwerm aan rechtse partijen op het ogenblik.
Het gaat erom wat zij zeggen.
Nee, maar op het moment dat je zo iemand, als dat belangrijk is in de maatschappelijke discussie, dan moet je toch in de talkshow zo iemand ondervragen.
Ter verantwoording roepen.
Ja, er was vandaag. Ja,
maar dat gebeurt nooit bij de talkshows, keihard ter verantwoording roepen. Dus dat is misschien een bezwaar. Maar
het gaat over, kijk, je kunt daar verschillende, daar kun je natuurlijk verschillende meningen over hebben, over hoe je ermee omgaat. Ik zou zeggen, je kunt praten over, moet je ze überhaupt uitnodigen of niet? Nou, in Nederland is de norm, je kunt ze gewoon uitnodigen. Ik zou zeggen, als je ze dan uitnodigt, ik vind dat er wel grenzen zijn aan wat je wel en niet uitnodigt, maar als je ze dan uitnodigt, dan moet je in ieder geval wel grenzen bepalen van wat je dan wel en niet in je uitzending wil hebben. En volgens mij zijn die grenzen heel duidelijk, maar die worden in Nederland helemaal niet getrokken. Namelijk, in de eerste plaats wil je geen totaal denkbeeldige informatie, of wil je dat de feiten blijven kloppen. Ja. Dus je mag tegen bijvoorbeeld die migratie, hè? We hadden vandaag die migratiecijfers van meer dan 100.000 mensen in een half jaar erbij. Nou, dat is een feit, dus dat kun je gewoon bespreken. Maar dat kun je niet, dat als je die cijfers uit je duim zuigt, dan is het iets anders. Als je dus zegt dat is een complot van het World Economic Forum. Ja, dat is gelul, dus dat zend je niet uit. Ja. En het tweede is dat je...
Maar dat is zo lastig bij al die live tv en radio.
Ik denk
trouwens.
Dat zij daar helemaal niet zo in staat zijn. Ja, precies. Dat vind ik. Ik denk dat
maar
je
dan moet je misschien zo'n programma een paar uur eerder opnemen. Alle flauwekul er tussenuit editen.
Ja, maar zou het zo kunnen zijn dat de formats en de presentatoren en die redacties helemaal niet in staat zijn om niet de intellectuele bagage hebben om überhaupt te begrijpen wat daar aan tafel wordt gezegd en welke historische wortels dat heeft, welke verwijzingen dat heeft, welke desinformatie
het bevat.
Ja, precies. Ik stel de vraag, maar ik denk eigenlijk van niet. Want daar moet je...
Heel simpel.
Wij hebben hier een discussie, en laten we open... Ik en Mark hebben hier ook een discussie over gehad. Van, nou, moeten we bepaalde politici bijvoorbeeld uitnodigen? Kan heel interessant zijn. Toen zei jij heel erg terecht. Dan wil ik echt heel veel dagen van tevoren dat plannen en lang de tijd ervoor hebben. En dan niet zomaar even op een middag hier iemand laten binnenwandelen. Want dan kan je gewoon diegene niet van stevige repliek voorzien.
Het voorbeeld van de week is bij Op 1. Er wordt een videootje uitgezonden. Dat kun je dus niet doen, hè, zou ik dan al meteen zeggen. Want je gaat een videootje uitzenden. Dus weet je van tevoren wat je gaat uitzenden. Dan zien wij Eva Vlaardingerbroek gewezen kandidaat Kamerlid voor Forum, die tegenwoordig commentator is bij Fox News. En die zegt dan dat het land van de boeren in Nederland wordt afgepakt om daar migranten te huisvesten. En die maakt daar een soort complotverhaal van. En dan gaan we terug naar de studio. En dan zegt Welmoet Seidsma tegen Caroline van der Plas, die daar dan op moet reageren, dat nogal specifieke ideeën zijn met een plan wat daarachter zou zitten. Of woorden van gelijkstrekking. Dan denk ik, ik ben dan heel benieuwd. En dat vraagt in Nederland ook niemand. Wat Welmoet Seidsma daar nou eigenlijk zelf van denkt. Dus ik bedoel, is het nou zo? Vindt Welmoet Seidsma nou echt dat neutrale,
neutraal gebruikt is? Alsof ze probeert afstand te nemen zonder dat al te nadrukkelijk te doen.
Ja, want dat is namelijk het hele punt. Wat namelijk het punt is, en dat is eigenlijk het begin van dit gesprek. Je moet dan onderscheid maken. En dan ben je daar dus ook op aanspreekbaar. Op waar, wat is nog acceptabel en waar gaat het mis? Dus waar wij het net over hadden van is Forum naar extreem rechts of niet. Je zegt daar toch wel iets mee. En dan kan het ook zijn dat mensen dan straks tegen je zeggen. Ja, maar Talita, jij hebt gezegd dat Forum extreem rechts is. En verklaar je nader. En dat kan Welmoet Seidsma, denk ik, kennelijk niet aan of wil dat niet aan of heeft daar geen zin
zoekt
in.
Zoekt het in elk geval niet
En dat is natuurlijk gewoon totaal tegengesteld aan wat haar maatschappelijke rol op dat moment is. Als dat Jort Keldert zegt, dat is pittig rechts.
Ja, om niemand voor het hoofd te zetten.
Maar ik denk heel eventjes naar een heel ander onderwerp nog, wat hier dichtbij in de buurt zit. Want we zitten nu de hele tijd op één takken. En daar valt van alles op te zeggen.
Stond gisteren ook in de Volkskrant, hoor. Stond gewoon een artikel met allerlei theorieën die allemaal niet worden weersproken.
Ik denk dat de wereld groter is dan Op 1, ook al snap ik jullie bezwaren. We hebben op het ogenblik trekkers die het land terroriseren. We hebben zelfs Kamerlid in deze podcast een paar weken terug horen zeggen dat het terrorisme is. Maar als je het nieuws kijkt, daar gaat het altijd nog steeds over actievoerende boegen. Moeten we daar ook een label in veranderen? Dat we zeggen, het is georganiseerd. En het is met een politiek doel geweld toepassen. Wij noemen dit terrorisme. Moeten wij in onze verslaggeving daar ook zeggen, nou, terroristen steken hooibalen in brand?
Ik retweet wel eens mensen die het terrorisme noemen. Ik noem het zelf geen terrorisme, maar ik bedoel, ik begrijp de visie en daar wil ik ook niet al te kinderachtig over doen. Het gaat volgens mij weer niet over het label. Het label is eigenlijk een afleidingsmanoeuvre. Het gaat erom hoe wij met elkaar evalueren dat er boeren zijn in Nederland die asbest op straat gooien en op het moment dat daar dan een bedrijf wordt ingehuurd om dat dan weg te halen, dat bedrijf beginnen te intimideren. Dat een burgemeester van Oldebroek, stond vandaag in de krant, dat die wordt geïntimideerd terwijl zij eigenlijk voor dat hele verhaal van die boeren is, maar wel vindt dat die omgekeerde vlaggen weggehaald moeten worden. Ja. Volgens mij, waar het gewoon om gaat, is dat je de hele tijd morele grenzen in het oog houdt en die ook benoemt en dus ook niet, zeker niet onweersproken, aandacht geeft aan dit soort sentimenten. Dus ik vind het prima om boeren aan het woord te laten. Sterker nog, boeren zijn belangrijk. Boeren hebben een legitieme stem om te praten over wat hun belangen zijn, wat zij willen. Dus daar ben ik helemaal niet tegen. Maar op het moment dat het gaat over, en dan zal ik toch even die specifieke weer noemen, dat wordt gezegd van, nou ja, die boeren die moeten eigenlijk weg, want dat land dat moet gegeven worden aan migranten. En dat is een soort communistische overname van Nederland. Ja, dan moet je gewoon niet uitzenden. Maar dan moet je gewoon iemand of...
Maar je begon te zeggen...
Jij zegt heel duidelijk van, ik sluit mensen niet uit, maar je moet ideeën op het moment dat ze zich aandienen, dan moet je de ideeën uitsluiten.
En als dat betekent, en dan nog één ding erbij vast. Als dat betekent dat je niet live met iemand gaat zitten, omdat je niet weet of die grens bewaakt zal gaan worden, dan is dat zo.
Precies.
Dus dan moet op één dat gewoon 2 uur van tevoren opnemen en dan kunnen ze het er altijd nog uitknippen.
Mijn oplossing.
Oh ja,
maar jij begon te zeggen met mij maken die labels eigenlijk niet uit. En volgens mij maakt die label alles uit. Want op het moment dat je zegt, we hebben het over terroristen, dan heb je ineens terreurwetgeving. Dan kan je mensen maandenlang vastzetten zonder dat iemand ze ooit terugziet. Ik zeg niet dat we dat meteen moeten doen. Maar ik bedoel, het verandert de wereld als je een ander woord gebruikt.
Tuurlijk. En ik denk ook dat er op een gegeven moment ook consensus ontstaat over die labels. Maar het punt is dat we, als we het hebben over die labels, dan krijg je een soort zwart-wit discussie. Dan zeg jij dat het terroristen zijn. Niks zegt van niet. En dat heeft dan vervolgens een enorme consequentie. Terwijl ik vind dat je niet mag, als ik nou zeg, die boeren zijn geen terroristen, dan ontslaat mij dat niet van de plicht om na te denken over wat wordt er nou eigenlijk in het publieke debat daarover gezegd. En deugt dat wel wat daar gezegd wordt?
En niet.
En waar je dan heel vaak mee.
Maar
het ligt genuanceerder.
Maar niet alleen omdat ze die groep zijn. Dat is denk ik het verschil. Dus dat je niet per definitie, omdat het boeren zijn die mest aan het neergooien zijn, is alles wat zij inhoudelijk in te brengen hebben in het debat per definitie niet relevant.
Nee, dat
is natuurlijk niet.
Maar jullie houden het heel erg in je hoofd, terwijl die boeren heel erg ook op straat bezig zijn.
Ja, maar
jullie zijn
ook
met argumenten en gesprek moeten heel belangrijk.
Ja, wat ik grappig vind aan hoe jij erover.
Het gaat ook gewoon over het blokkeren en trouwens het in gevaar brengen van de mobilisten.
Ja, maar dat is denk ik. Ja, maar ik denk dat we daarover over in gevaar brengen, daar zijn we het wel over eens. Ik denk dat het veel genuanceerder ligt. Het punt is bijvoorbeeld bij die stikstoftoestand. Dat gaat dan over de pas, wat is het ook alweer, die norm van hoeveel stikstof dat op een bepaald. Nee, wacht even, ho. Daar wordt heel veel, daar wordt heel vaak onzin over verteld.
Ja, klopt.
En we hebben het
aan
over.
Twee kanten overigens. Nee.
Ja, maar dit is het punt. Ja, maar dan ga je te snel.
Okay.
Het punt is dat er een hele hoop journalisten dan aan tafel zitten. Die horen daar dan iets over. En die kunnen eigenlijk zelf niet evalueren of hetgene wat daar gezegd wordt daadwerkelijk waar is. Dus heel vaak maken journalisten zichzelf daarmee ook een soort voertuig voor nepinformatie. Maar het is eigenlijk gewoon ongemerkt. En dat is het grote probleem. Ik zou geen interviews willen doen in jouw rol met boeren of wie dan ook wat over stikstof gaat. Want ik kan gewoon alles wat daarover gezegd wordt, kan ik helemaal niet evalueren. En we zijn in Nederland in een situatie terechtgekomen waarin dat aan de lopende band gebeurt, omdat die media heel snel.
En dat werkt weer steeds weer woede op. Nee, maar daarom zou bij dat op één gebeuren met Eva. Ze hadden dan beter of haar kunnen uitnodigen en aan tafel kunnen zetten en heel goed geëquipeerd het hele gedachtegoed blootleggen. En welke denksprongen maakt zo iemand nou? Zodat het aan het publiek te zien is. Hey, kijk, wat gebeurt daar nou als iemand live geconfronteerd wordt met bepaalde valkuilen in het denken? Met feiten of met inconsequenties?
Maar we begonnen met de gedachte dat dit allemaal.
Dat gebeurt niet.
Al die extreme rare gedachten, voor mij rare gedachten, dat die heel normaal zijn geworden. En dat we die kennelijk op alle plekken accepteren. Kan er iets, ja, je zegt het is ook zo, maar kunnen we iets doen om dat misschien weer terug te draaien? Is daar een.
Volgens mij hebben we gewoon veel meer redactionele tijd. Moet veel meer tijd van redacties in voorbereiding worden gestoken. In feite, hoe jullie zelf ook al zeiden. Als je zegt van ik weet dat ik zo iemand aan tafel krijg. En dat daar heel veel totale nepinformatie naar boven komt. Dan betekent dat dus dat er veel meer energie in die voorbereiding moet worden gestoken. En dat het dus niet een of ander gezellig babbelgesprek moet zijn. Maar dat je dus echt moet zeggen van wat zegt ze nou precies? En klopt het nou ook nog? En dat betekent dus dat zo'n presentator, die daar allemaal niet op worden geselecteerd, dat dus ook allemaal moet weten. Want presentatoren worden in Nederland alleen maar geselecteerd op een soort vorm van gezellig kunnen babbelen en leuk kunnen lachen en een beetje serieus kijken als het dan serieus is. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk, er zit heel weinig inhoudelijke kwaliteit in. Heb je met name over die talkshows.
Dus dat is de oplossing.
Nou, dat lijkt mij.
En als dat betekent
dat de. Dus ik snap dat dit een heel raar ideaal wereldbeeld is. Maar als dat betekent dat de helft van de talkshows niet uitgezonden kunnen worden, omdat de redacties allemaal groter moeten zijn, dan zou ik zeggen, dan is dat zo. Ik snap dat het zo niet werkt. Maar dat zou idealiter wel moeten, ja. Zeker bij publieke omroepen, want die hebben daar gewoon budget voor.
En een verantwoordelijkheid in.
En een verantwoordelijkheid.
Maar bij zo'n Volkskrant, daar zit wel gewoon. Hè, daar zit veel meer journalistieke redactie dan bij een televisieprogramma.
Zeker.
Wat ik dan heel gek vind, en ik heb dat gisteren ook die 2 pagina's artikelen zitten lezen, speciaal ervoor gekocht. Ik vind het zo raar, ze gaan er ook niet inhoudelijk op in. Dus ze gaan ook niet in op de claims die bepaalde complotdenkers maken. Terwijl ik denk, het zou juist veel sterker zijn als je ze als je er echt inhoudelijk op ingaat wat er wordt gezegd, maar dan wordt er ook geen eigen onderzoek gedaan of geen, er wordt niet laten zien wat er dan mogelijk niet klopt. Maar aan Talita, het wordt alleen maar aangehaald als bronnen. Zo van, nou ja, dit gaat er rond bij complotdenkers.
En die heeft dat gezegd.
Maar het is een omschrijving van wat er gebeurt in plaats van een...
Ja. Ongelooflijk op journalistiek ongelooflijk oppervlakkig land. Dat is wat we zijn. Dus er worden heel veel dingen worden gereproduceerd. Die zegt dit, die zegt dat. Maar...
Zitten we in een neerwaartse spiraal als media daardoor? Zitten we in een soort...
Kijk, het punt is natuurlijk...
Race to the bottom.
Laten we nou eens even heel flauw over die stikstof. Die stikstof is ook heel ingewikkeld, hè? Dus de vraag is ook hoe realistisch het is dat bijvoorbeeld bij jullie... Eigenlijk de host van de ochtendshow, van de middagshow, van de Lisbeth Staats. Jullie kunnen het langs zien komen. Dus jullie moeten eigenlijk allemaal al die details over stikstof weten. Het is misschien ook wel heel erg veel gevraagd. En volgens mij betekent dat dus dat je je veel meer bewust moet zijn van je eigen beperkingen. Ik schrijf alleen over dingen waar ik iets van weet. Ik schrijf niet over stikstof. Ik kan het niet beoordelen. Ik probeer de grote lijn in ogen te houden. En dan zeg ik dan iets heel algemeens over van... nou ja, volgens mij dit en dit. Maar ik kan dat technisch kan ik dat niet doorzien. Of bijvoorbeeld als Pieter Omtzigt daar vragen over stelt in de Kamer... of dat goede vragen zijn. Ik weet dat gewoon niet. En wij zijn in een wereld terechtgekomen... waarin iedereen dan doet alsof hij dat wel weet. En want omdat ze namelijk weten dat het publiek het ook niet weet. Dus het is een soort rondpompen van beelden... Waar je gewoon uit moet blijven, volgens mij.
Een paar minuten terug zaten we nog vlakbij een oplossing. Maar inmiddels geef ik die weer helemaal op.
Volgens mij zijn we heel erg bij een oplossing. Nou, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Iedereen moet niet, je moet niet praten over dingen waar je niks van weet. Dat is wat je moet doen.
Dat ga ik me wel meer ter
harte nemen. Maar dat is ook bijna niet te doen.
Dat weet ik.
Want er gebeurt heel veel nieuws waar niemand gespecialiseerd in is. En dat moet toch gebracht worden. Of dat moet, dat willen we toch brengen.
Ja, dat is wel, daar heb je gelijk in. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als we kijken naar over welke onderwerpen we het dan eigenlijk hebben. We hebben het over die stikstof, we hebben het over klimaat, we hebben het over migratie en we hebben het over corona. Ik denk dat als je die vier neemt, dan is 90% van de discussie over die we nu voeren gaat over die vier onderwerpen. Dus het is niet zo dat dat overal evenzeer speelt. Dat is niet zo.
Oké. Chris Alberts, dankjewel. En soms dan zeggen we aan het einde nog even hele bedachtzame dingen. Maar we hebben eigenlijk het hele gesprek al gevoerd.
Ik ben ook... een beetje opgefokt raak van dit soort gesprekken.
Ja?
Ja, ik ga er ook bij staan.
Ik dacht, we hoeven niks meer te zeggen. Want we hebben eigenlijk alles al gezegd. We waren zelf ook redelijk aanwezig in het debat.
Precies. Nee, maar omdat het me wel gewoon raakt of zo. Omdat je gewoon dan toch denkt van, ik maak me wel zorgen om ons publiek debat. En ik voel het gewoon, inderdaad, het is allemaal zoveel extremer. En we voelen het allemaal. Maar ik weet ook gewoon niet... hoe we dit nou kunnen stoppen of zo. Dat gevoel. Een beetje ook een machteloos gevoel van...
Ja, nou ja.
Al die labels, die discussie. Chris,
We moeten investeren in redacties.
Bij jezelf beginnen inderdaad. Hoe kan je zelf bijdragen aan meer nuance, meer verdieping en verbeteren de wereld.
Begin bij je eigen bedrijf. Ja. Kom, je kan reageren. En de links die je daarvoor nodig hebt en de accounts... die staan allemaal op de show notes. bnr.nl/denieuwsdag.
En tot volgende week.
Tot volgende week. Oh, trouwens, als je dit een goed gesprek vond, morgen in Nieuwsroom Den Haag.
Oh ja, wat gaan jullie doen?
Gaan we het hebben over de tijd dat premier Rutte aan de macht was, is...
Ja, nu de langzittende premier, toch?
De vraag wat het liberalisme in Nederland gebracht heeft, wat vrijheid eigenlijk betekent, wordt interessant.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer... Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.